Dat u bent werkzaam bij de Universiteit van Antwerpen en daar staat er, dat is dan in het Engels, hè, professor public administration. Ik weet dat dat in het Frans administration publiek heet, maar hoe heet, is dat in het Nederlands publieke administratie? Of?
Nee, dus in het Nederlands spreken we van bestuurskunde.
Aha, ja.
Dat is eigenlijk een subdiscipline van de politieke wetenschappen, waar we kijken naar hoe dat de overheid georganiseerd is, hoe dat de uitvoering van het beleid, het beslisbeleid eigenlijk loopt. En dat is eigenlijk het veld waarin ik gespecialiseerd ben. Ja.
Ja. En een specifieke focus, want u volgt dus dat Oosterweeldossier op, omdat u Antwerpenaar bent, maar ook omdat u...
Het is eigenlijk, want ik woon nu, even tellen, denk ik 12 jaar in Antwerpen. Hè, en toen we pas verhuisden naar Antwerpen, stond dat ook op de radar. Hè. Het was de tijd van het referendum. Mm-hmm. En heel die episode was politiek, beleidswetenschapper, bestuurskunde. Een heel interessante episode om naar te kijken. Hè. En zo ben ik daar eigenlijk wat ingerold, deels als onderzoeker, of eigenlijk vooral als onderzoeker. En vandaar heb ik het dossier altijd opgevolgd. Ik heb het ook als Antwerpenaar gevolgd, en dat is soms als wetenschapper, je hebt die twee rollen zowat. Dus als Antwerpenaar gaat het me ook wel aan het hart. Zo, hè.
En zuiver professioneel, bent u nog met andere zaken bezig dan?
Het is deel van mijn onderzoek, hè, maar ik heb nog andere onderzoeksprojecten.
Ook Oosterweel zit daar.
Ook Oosterweel, maar dan gaan we iets breder. Het gaat dan over besluitvorming in complexe projecten. Kijken niet enkel naar Oosterweel, maar ook naar een aantal buitenlandse projecten. En er is ook iemand die een doctoraat geschreven heeft onder mijn leiding over Oosterweel.
Ah, ja.
Eva Wolf. Ze heeft een boek geschreven in 2017, De Waarde van Weerstand.
En het dossier Doel? Omdat je het over complexe projecten hebt?
Wel ja, dus ook een onderzoeker die momenteel die besluitvorming bij ons wat onderzoekt, inderdaad.
Dat is interessant. Die moeten we dan een keer... Wanneer is dat af?
Wij hopelijk binnen een paar maanden.
Ja. Ah ja. Ja, want dat is het volgende eigenlijk. Hoe zit dat tegenwoordig met corona? De universiteiten die gaan dan binnen een maand misschien opnieuw beginnen.
Daar wachten we ook op. Hè. We gaan in code geel beginnen. Wat betekent dat we inderdaad met... colleges kunnen beginnen in de collegezalen op halve capaciteit. Dat zo lijkt het momenteel in Antwerpen wat te zijn.
En is dat voor, want ja, je hebt al de ervaring met het afgelopen studiejaar, is dat goed verlopen?
Wel, dat is goed verlopen, maar natuurlijk, je hebt geen vergelijkingspunt, het is allemaal online gegaan. En ik merk toch bij veel collega's dat die wens om terug met klasgroepen te werken toch ook wel aan de universiteiten leeft. Ja.
Ja, ja. Nu gaan we het dus over Oosterweel hebben. Je had eigenlijk drie... Ja, posts of artikels, toch redelijk grote. Eentje van april vorig jaar, 19, dan een van februari. En dan ja, het laatste dan, waarbij je dus in juli, anderhalve maand geleden, uitlegt waarom je dus een bezwaarschrift hebt ingediend tegen de omgevingsvergunning, tegen de bouwvergunning van Oosterweel die nu voor ligt. En dus de eerste artikel van vorig jaar al is een ontgoocheling, Oosterweel en de toekomstverbond. Dat toekomstverbond, belangrijk, dus dat die overeenkomst tussen de actiegroepen, tegenwoordig noemen ze dat dan, die zich verveld hebben tot burgerbeweging of herbenoemd hebben, en anderzijds BAM en eigenlijk de overheid. Hè. En dat verbond, dat akkoord, lost een conflict op dat al 10 jaar aan de gang was ongeveer, in eerste instantie. Ja, we moeten de geschiedenis niet helemaal opnieuw doen. Maar je zegt hier, ik had dat genoteerd, vond het wel interessant. Conflicten zijn goed als ze over inhoud gaan, niet over processen. En waarover ging het hier vroeger dan in het Oosterweeldossier? Ging het niet over inhoud of niet over het proces?
Nee, dan moeten we toch een beetje terug in de geschiedenis graven. Hè? Dus als je eigenlijk helemaal naar het begin van het dossier kijkt, en dat is 1995, toen zijn de eerste plannen gemaakt. Hè. Dus eigenlijk tussen de periode tussen 1995 en 2005 was er nauwelijks discussie. Hè. Nauwelijks conflict, zoals we dat dan noemen. Hè. Wat eigenlijk niet gezond is, want in een democratie heb je dat nodig om tot goede beleid te komen. Dan zijn die actiegroepen ademloos, straatgeneraal in de arena gestapt. Eerst straatgeneraal, dan ademloos. En die hebben heel waardevol werk gedaan. Hè. Dus die hebben inderdaad een aantal inhoudelijke voorstellen op tafel gelegd. En in het begin was dat wel degelijk een inhoudelijke conflict of propositie. naarmate het proces is gevorderd, is dat conflict persoonlijker geworden. Het ging ook veel meer over de processen. Verloopt het wel eerlijk, de besluitvorming, en niet meer over wat er juist gebouwd ging worden. En op een bepaald moment ging het zelfs over mensen, waar dat er allerhande intentieprocessen worden gevoerd, van die politicus wilt eigenlijk dat, of die actiegroep, actievoerder wilt eigenlijk dat. Nou, met allemaal verdachtmakingen. En als je in zo'n persoonlijk conflict zit, dat is niet functioneel. Dat is eigenlijk destructief.
Daar raak je niet uit.
Daar raak je heel moeilijk uit. Hè? Ja. En in die zin was dat toekomstverbond wel iets hoopvol. Hè? Omdat op dat moment het leek te zijn dat we die persoonlijke, die conflicten, die intentieprocessen, heel discussies over die procedures achterwege konden laten en dat we het terug over de inhoud konden hebben. Met een gedeeld doel. Hè? En dat gedeeld doel was leefbaarheid en mobiliteit met een modal shift van 50-50. En dan denk ik van, ja, dat was mijn hoop op dat moment. Van, kijk, we hebben een doel dat we delen. We, actiegroepen, stad, Vlaamse overheid, dus iedereen die dat getekend heeft. Nu gaan we eens nadenken hoe doordat we bij dat doel geraken.
Het ging terug naar de inhoud.
Het ging terug naar de inhoud, was mijn hoop op dat moment. Hè. Ja, ja.
Ja. Maar natuurlijk, je punt is dat niet helemaal uitgekomen is.
Nee, inderdaad, ja. Dus de titel van het stuk is een ontgoocheling. 2 jaar later was ik ontgoocheld in het proces, omdat het... En als dan mijn kritische lezing achteraf toch veel meer leek op een compromis, hè, en niet op een gezamenlijk project om aan die doelstellingen te werken.
En is dat niet onvermijdelijk, dat je bereikt een akkoord en dat is een compromis?
Ja, maar dit soort dossiers leent zich eigenlijk niet zo goed tot compromissen, hè, omdat alles met alles samenhangt. Dus je kan zeggen, we laten nu toe dat we die Oosterweel bouwen en dan gaan we kappen, overkappen bijvoorbeeld. Maar een overkapping heeft natuurlijk impact op die... Omgekeerd. Als je de Oosterweelverbinding bouwt, ja, heeft dat impact op de mogelijkheid om te overkappen. Als je die snelweg dicht bij de stad legt, heeft dat impact op de mogelijkheid om die leefbaarheid te verbeteren. Dus het hangt allemaal samen. En dat maakt eigenlijk moeilijk als je één element van die machine niet klopt, ja, dan werkt er niks.
Maar het was natuurlijk wel al vanaf het begin duidelijk dat dat een compromis was. Want enerzijds heeft de overheid toegegeven om zich te engageren, niet bindend dan nog, tot die modal shift. En eigenlijk toch een beetje om zijn stuk te gaan overkappen misschien, en misschien te gaan naar een kleiner Oosterweel tegenover, onder voorwaarde dat dus de actiegroepen dan hun zaak bij de Raad van State zouden opgeven.
Ja, dat was het compromis, maar in het... discours rond het toekomstverbond werd dat wel ontkend. Hè. Werd er eigenlijk gezegd van nee, je mag dat niet zien als een oud compromis zoals we dat in België een hele lange traditie in hebben. Je moet dat zien als iets nieuws. Hè. Iets nieuws, we gaan namelijk werken aan gedeelde doelstellingen. En daarom wat dit toekomstverbond, was mijn lezing toen, onderscheiden van die compromissen zoals we ze Belgisch kennen en die ons niet altijd het beste bestuur hebben opgeleverd. Hè. Het onderscheid daarop was nu net die gedeelde doelstelling. Hè. Het idee van, en zelfs redelijk concreet, we willen die modal shift halen, want dat is eigenlijk een heel goede garantie op leefbaarheid en mobiliteit.
En want je schrijft dan, dus er is een gedeelde doelstelling, dat klinkt uiteindelijk goed, maar dan komt het niet goed. Een ander punt dat je vermeldt is dat het te weinig transparant is wat er gebeurt.
Inderdaad, en toen eigenlijk in de periode na het toekomstverbond is er nog heel weinig inhoudelijk werk naar buiten gekomen. Dus eigenlijk, ja, mensen die het dossier met interesse volgen, zoals mezelf, maar nog heel wat andere mensen, die hadden heel weinig zicht op wat er gaande was. Hè. Er werd gestudeerd, maar er waren werkbanken. Maar ja, hoe kon je je aanmelden voor die werkbanken? Er waren geen websites van werkbanken bijvoorbeeld. Het was onduidelijk wie de voorzitters waren van de werkbanken.
Als mm-hmm. burger... Nu, klopt dat wel, want ik denk hier dat de mensen van de actiegroepen daar helemaal niet mee eens zullen zijn.
Nee, die zijn er natuurlijk niet mee eens, maar zij zitten meer rond tafel. Ik ben meer bezorgd over de mensen die niet meer rond tafel zitten, maar wel ook met interesse het dossier volgen. Misschien ook een stukje de tweede golf, of de achterban van de actiegroepen zelf. Hè. Mensen die met veel interesse die dingen volgen. Zijn zij nog mee, weten zij wat er gebeurt? Hè. Ik betwijfel dat mogelijk is geweest.
Is het probleem niet meer dat de bijdrage die geleverd wordt in die werkbanken enzovoort relatief in de marge is van
Ik heb eigenlijk totaal geen zicht op wat er in die werkbanken gebeurt. Ik heb gezocht naar verslagen van werkbanken of agendas van werkbanken op het internet. Misschien ben ik een heel slechte surfer, maar ik heb het niet gevonden. Hè. Dus zo die minimale transparantie dat je die agendas, verslagen, beslissingen, rapporten op het internet zet, zodat mensen die s'avonds nog eens willen nalezen dat ook kunnen weten. Ja, ik heb het niet gevonden althans.
Maar er zijn verschillende stukken in het proces. Je hebt enerzijds die werkbanken die toch over die overkappingsprojecten gaan, die nu niet meer zo mogen genoemd worden, die dus, wat is het, leefbaarheidsprojecten is. En die zeven zones rond Antwerpen, dat zijn toch die werkbanken, dacht ik. Maar anderzijds heb je dan eventueel de impact op de aanpassing van het project zelf. En dan veronderstel ik, zit je meer in, weer met de BAM en de... in een ander proces. En dat zal zeker niet transparant zijn.
Nee, ik heb eigenlijk... er is een werkbank Oosterweel geweest. Hè? En in de hiërarchie der werkbanken werd dat zo wat gezien als de oerwerkbank. Logisch ook, want hoe groot dat die Oosterweelverbinding is, bepaalt heel veel over wat er kan in die andere werkbanken. En die werkbank, ja, dat waren de hoofdrolspelers, denk ik. Maar ik weet het niet zeker, want ik hoor dat dat de hoofdrolspelers zijn die erbij zitten. Hè. En dat het daar heeft het ook serieus gekletterd, hè, tussen die actiegroepen en Landis. In de jaren na het Toekomstverbond.
Ja, en je weet niet wie er aan tafel zat daar. Was dat BAM, de overheid?
Ja, Landis zal er zitten, Ademloos, Manu Klaes zal er zitten, Wim van Ees, een aantal anderen. Ja.
Dat waren ook die gesprekken waar Thomas Goorden toen nog bij was, toen hij bij Straat-Generaal was, waarschijnlijk kort
dat
na. U hebt over de gesprekken na de afsluiting van het Toekomstverbond initieel.
Ja. Maar ja, in die werkbank Oosterweel is twee jaar of langer actief geweest. Hè. En men is eigenlijk... Want het Toekomstverbond was een compromis, maar het was geen compromis dat klaar was. Hè. Er was het engagement om een Oosterweel light te bouwen. Hè.
Ja.
Dat was een engagement van de overheid. Nu, wat is light? Dus daar zit heel veel marge op. Hè, vind je. Dus daar is nog door onderhandeld geweest. Hè. En die onderhandelingen zijn, denk ik, gevoerd in die werkbank Oosterweel.
Ik denk dat u gelijk hebt, want wie was het? De mensen van de Dam, denk ik. Die zeiden dan dat daaruit, dus een jaar later, in 2018, toen beslist is, dat er eigenlijk geen echte Oosterweel-light ging komen, maar dat er toch over, wat is het, 3 tunnels ging gaan, de Oosterweel-verbinding zelf, dus de capaciteit toch hoog zou blijven. Dat was het resultaat van die Oosterweel-werkbank, veronderstel
ik. Ja, ik denk het ook, maar het is allemaal wat speculeren opnieuw, omdat we het niet echt weten. Ik denk dat inderdaad dat het resultaat is geweest. Dus light is 2 keer 3 rijstroken. Hè. Dus een volledig uitgeruste internationale tunnel die op volle fors wordt gebouwd. In mijn perceptie, en nu spreek ik wat als burger, is dat niet light. Hè. Is dat eigenlijk een hele stevige snelwegtunnel.
De capaciteit zoals eerder ook gewoon voorzien
was. Zoals ook eerder gepland is. Alleen de noordelijke kanaaltunnel is geschrapt, maar voor de rest is er eigenlijk of verengd.
Belangrijk is dat u ook zegt, wat is het economisch nut van die investering? Waarom dat wordt zelfs niet meer bediscussieerd.
Nee, en dat is misschien het fundamentele probleem. Men heeft eigenlijk een compromis gemaakt terwijl men eigenlijk een doelstelling had liggen. Hè. Dus als bestuurskunde zeg ik, goede beleidsvorming vertrekt vanuit een doelstelling. Dus je hebt die doelstelling van die modal shift, je rekent uit wat de implicaties zijn van die modal shift. Dus als we die 50 halen, hè, wat zijn dan de gevolgen, of wat moeten we dan doen om daar te geraken? Hè? Ja. Dus je spreekt af, we willen minder auto's, modal shift. Ja? Dus je spreekt af, we willen minder auto's. En het eerste wat we gaan doen, is een snelweg bouwen. Dus de doel-middelrelatie is compleet verstoord daar. Hè.
Misschien,
dus ik had hoop met die doelstelling dat men nog eens ging studeren en nadenken van welke infrastructuur hebben we nu nodig om die doelstelling te bouwen. Maar dat is niet...
Meneer Van Doren, de doelstelling was niet modal shift. De doelstelling was de files aan de Kennedy-tunnel oplossen.
Dat is niet zoals...
Ik zeg het maar.
Ja. Goed, ik ga nu misschien een beetje naïef. Ik ga wat af op de doelstellingen die in het Toekomstverbond geformuleerd werden.
Ja.
Nu, zo'n modal shift lost die files aan de Kennedy tunnel ook op. Hè. Dat is het mooie aan het verhaal. Dus de modal shift lost heel veel problemen tegelijk op. In die zin is het een heel mooie, goede doelstelling. Hè.
Ja. €500.000 per kilometer vermeld je daar. Dus... we gaan verder nog wat in detail gaan over de zaak, maar wat is dan het alternatief als u zegt van dat is te veel geld voor ja, voor wat het oplevert.
Ja, dus ik denk inderdaad als je vanuit die... het is een heel duur stuk snelweg, hè, omdat het ook technisch heel complex is. De ingenieurs smullen ervan, hoor ik. Hè, het is ook een heel duur snelweg. En dan opnieuw, die rationele beleidsvorming, kan je dat geld niet beter inzetten? Hè? Stel nu dat we die 3,5 miljard... voor die Oosterweel spreek ik nog niet van de kap. Hè.
Ja.
Als je die 3,5 miljard kunt gebruiken om... En dan kunnen we gaan nadenken. Hè, openbaar vervoer, fietspaden, misschien andere snelweginfrastructuur. Ik weet het niet. Trek die blik open en kijk eens welke instrumenten tot die doelstelling bijdragen. Dat is niet gebeurd. Er is dooronderhandeld. Er is niet naar de doelstelling gekeken.
Draagt men niet altijd het verleden mee in deze discussie? Want... U zegt ook, het toekomstverbond is een ontgoocheling. De knoop ligt niet bij de politici en actiegroepen, maar bij administratie en BAM, Landis.
Ja, dat was op dat moment zo een indruk dat ik had. Inderdaad, maar ik weet het niet zeker. Dat was een indruk die ik had, maar inderdaad, u verwijst inderdaad naar dat geschiedenis die je meeneemt. Organisaties, Landis, hebben natuurlijk heel lang gestudeerd en gewerkt op dat project en hebben een stukje ook eigenaarschap van dat project genomen. Hè. Er is ook al heel veel geïnvesteerd in een bepaalde oplossing, zowel financieel als psychologisch. Ja, om dat dan nog te keren is niet zo evident. Hè. Ik denk niet dat de actiegroepen heel blij zijn met dat compromis. Ik denk dat er weinig echt enthousiasme is voor die Oosterweel. Wel voor die kap, maar niet voor die Oosterweel. Mm-hmm. Toch gaan we het doen. Ja.
Mijn interpretatie was toch dat het voor een groot stuk wel politici was, dat daar de knoop toch voor een stuk zit. Want om te beginnen in het verleden dan, ja. Er was een politiek compromis, zoals de fameuze uitspraak van Mieke Vogels, van het is een prachtige brug, hè. 2000 en wanneer zou dat geweest zijn, 2004 of zoiets. Mm-hmm. En er was een compromis buiten de coalitie van toen, dus dat is dan heel moeilijk om daarvan af te wijken. Ja. En dan zie je ook, dan heb je dus Chris Peters gehad, met Raf Suijs, een kabinetchef, en daar werd ook de standaard werden ingeschakeld, de media werden ook ingeschakeld, die namen gewoon die berichten over van, dat was echt de politiek. En nu zit je dan met Koen Kennis, ik hoor toch wel dat die man ook toch de boel doordrukt. Daarom...
Ja, misschien is die uitspraak wat sterk geweest. Het is misschien een analysepunt dat ook wel belangrijk is. Ja. Dus het is ook moeilijk vanuit om zoiets te achterhalen. Dat is bijna onderzoeksjournalistiek, hè, eerder dan onderzoek, om zoiets te stellen. Maar het punt is wel, je hebt natuurlijk die politieke component, maar het feit dat een administratie, en in dit geval ook een land is, dat daar een eigenaarschap van zo'n project is en dat niet altijd zo gemakkelijk te keren is, dat is ook wel een realiteit. Mm-hmm. Maar het klopt dat er ook doorheen de geschiedenis heel veel politieke compromissen zijn gemaakt. Eigenlijk al eind jaren 90, begin jaren 2000 onder Camille Paulus.
Dat
is eigenlijk al de gouverneur toen die een politieke overeenkomst had en zei oké, op dat moment hebben we het draagvlak.
Voilà, ja. Het politiek draagvlak was er zeker toen wel, maar toen kwam... Het
maatschappelijk draagvlak was er niet en de inhoudelijke discussie was niet gevoerd. En to the credit van die actiegroepen, ze hebben dat wel op tafel getrokken en daar toch echt wel het denken over zo'n project te doen veranderen in Vlaanderen, denk ik.
We spreken met Wouter van Doorn van de Universiteit van Antwerpen en we gaan doorgaan, maar we gaan eerst even pauzeren. Voilà. En straks hebben we het dan over de scenario's en zo, ja. Ja. Jimi Hendrix. Ik denk dat hij nog een keer terugkomt. Ja. In elk geval, u hebt het wel begrepen, Crosstown Traffic. Dus daarover hebben we het met Wouter van Doorn, professor aan de Universiteit van Antwerpen. Hoe heet het weer al? Public Administration? Maar dan
bestuurskunde.
Bestuurskunde.
Ja.
Oh, dat is mijn koptelefoon. Hier. Ja. Goed, dus u hebt dus een aantal artikels geschreven en dan... In februari was het dit jaar zeker, gingen we eigenlijk in op het milieueffectenrapport, het project MER heet dat dan. Hè? En u hebt daar kritiek op en er zijn een hele hoop 30 scenario's geloof ik uitgerekend waar eigenlijk gekeken wordt van hoeveel verkeer is er op bepaalde stukken en hoe zwaar is de ring dan belast, of dit stuk van de ring. Je moet misschien toch eens kijken wat zijn er, want er zijn een stuk of drie scenario's die eigenlijk, waarover het gaat. Mm-hmm. Kun je dat eens uitleggen?
Ja, dus inderdaad, misschien dat milieueffectrapport toch even kaderen. Dat is een verplichting van de Europese Unie zelfs. Dus de overheid moet een dergelijk rapport maken om eens te gaan simuleren van hoe zien die verkeersmodellen, dus waar gaat het verkeer rijden als we bepaalde infrastructuur bouwen in de toekomst. Hè? Je hebt eigenlijk twee, in zo'n proces heb je twee milieueffectrapporten. Hè? Je hebt een planmer. Dus waar dat de grote locatiebeslissingen worden genomen.
5 jaar geleden.
Ja, 5 jaar geleden. En je hebt, dan neemt die regering een beslissing, het ruimtelijk uitvoeringsplan. Hè. Zeg, oké, we gaan het daar bouwen. Ja. En dan heb je een projectmer, waar dan men meer gedetailleerd over een project gaat kijken. Goed. We hadden het daarnet over de Raad van State en waar dat de actiegroepen eigenlijk bezwaar hebben aangetekend. Het bezwaar van de actiegroepen was gebaseerd op de slechte studies in het planmer. Mm-hmm. Dus eigenlijk hebben de actiegroepen toen gezegd, ja, dat planmer is niet goed gebeurd. En de Raad van State had ze bijna gevolgd. Dus uiteindelijk hebben ze een beding ingetrokken. Dus de Raad van State heeft geen uitspraak gedaan. Maar de kans is heel groot, had de Raad van State een uitspraak gedaan, dat ze hadden gezegd, het planmer is niet goed. Nu goed, op dat slecht planmer, omdat het niet geschort is, zijn we daarmee doorgegaan. Hebben we voortgewerkt en zijn we dan nu naar dat projectmer gegaan. Nu, in dat projectmer, en omdat we eigenlijk ook een beetje in een onderhandeling zaten na het Toekomstverbond, hebben ze een aantal dingen gedaan die eigenlijk in dat planmer hadden gemoeten. Hè.
Ja. Vandaar dat verbeteringen ook, toch?
Ja, verbeteringen, een beetje de meubelen redden, denk ik dan. Hè. Dus een aantal analyses, een aantal hadden ze nog eigenlijk locatiebeslissingen, dingen die al lang hadden moeten beslissen geweest in dat planmer, zijn ze nu nog beginnen bestuderen. Hè. Dus eigenlijk rijkelijk laat. Hè. Ja. Vandaar dat die scenario's die we nu in dat planmer hebben een beetje tussen die twee zitten. Dat maakt het enigszins beperkt. Een aantal vragen kan je niet beantwoord zien, zelfs op basis van die 5000 pagina's mer. Een aantal zaken kunnen we wel zien. Hè. En ik heb een aantal scenario's bekeken waar ik het meest in geïnteresseerd ben. Een eerste scenario waar ik heel geïnteresseerd was van stel dat we de Oosterweel niet zouden bouwen. Hè.
Ja.
Ja, dus dat is toch een relevante vraag, denk ik, hè, om dat eens goed te bekijken. Dus stel dat we dat niet bouwen, en dan zit er in die scenario's één scenario waar dat die Oosterweel niet gebouwd wordt, maar waar er dan wel de modal shift wordt gehaald. Dus die 50% duurzaam vervoer, waar dat er ook A102 wordt gebouwd. Dus die snelweg langs de kant.
Voor alle duidelijkheid, ja. Eigenlijk die modal shift en die A102 zijn eigenlijk dingen die gebeuren naast wat nu in de plannen zitten.
Ja. Daar ga ik dadelijk ook misschien zeggen, waar gaat deze vergunning over? Want dat moeten we eigenlijk ook altijd goed in beeld houden. Dus misschien even een mentale noot maken dat we dat straks niet vergeten. Maar eerst dat scenario van, wat als we die Oosterweel niet bouwen, we halen wel die modal shift en we doen die A102, wat eigenlijk het ringlandplan van de eerste dagen was, hè. Dan zijn die verkeersproblemen eigenlijk bijna volledig opgelost. Hè. Je hebt een serieuze verbetering op heel veel vlakken. Alleen aan de Kennedy-tunnel is er nog iets te veel verkeer. Maar, let op, je hebt 3,5 miljard euro uitgespaard. Hè. Dus je hebt nog iets meer marge allicht om beleid te gaan voeren. Dus de oplossende kracht van die modal shift komt toch uit al die scenario's naar voren.
Ja, door gewoon minder auto's te hebben.
Minder auto's heb je minder files, dat is duidelijk. Hè. En dat is die modal shift. En het is uit dit rapport lijken indicaties dat het toch wel echt een enorm oplossend vermogen heeft. Want aanvankelijk dacht ik, ja goed, het zal wel nodig zijn, want die modal shift kan wel iets doen, maar met de gooi van het verkeer het zal niet alles kunnen doen. Maar als ik dan naar die cijfers kijk in dat rapport, dan denk ik van, ja, die oplossend vermogen van die modal shift is toch wel heel sterk.
Dat toont natuurlijk de essentie van alle studies aan. Garbage in is garbage out. Dus het wordt heel veel bepaald door de assumpties, de veronderstellingen.
Ja, dit had in die eerste studie op een goede manier moeten gebeuren, in die planmer.
Want toen is er niet die modal shift van 50%.
Dat is toen eigenlijk niet berekend geweest. Hè. Ja, mm-hmm. Ja. Het is ook iets wat de laatste jaren meer en meer, ook in de verkeerskunde zoals ik dat volg, meer en meer op de radar komt. Dat het meer en meer het inzicht toch groeit dat meer wegen meer verkeer betekent en minder wegen minder verkeer. Mm-hmm. Dus misschien kunnen we ze dan nog niet eens verwijderen dat dat niet zo is meegenomen in de eerste ronde.
In uw stuk van februari Had u het over die twee scenario's, de normale, wat men eigenlijk, de plannen dan, mm-hmm. de Oosterweel Heavy dan, en dan vergeleek u dat met het 056 scenario, dus wat heeft, ja. dus de...
Eigenlijk het Ringland scenario voordat ja. Oosterweel is toegevoegd.
Geen Oosterweel eigenlijk, hè?
Geen Oosterweel, ja. ja.
En dat was de kritiek daarop, ja, maar u hebt het over het verkeerde, dat is het oorspronkelijk plan, nu gaan we niet die Oosterweel Heavy, niet helemaal die Oosterweel Heavy doen. Ja. We hebben dus aanpassingen gedaan, ja. we hebben het er al over gehad. Mm-hmm. Wat is er nu precies veranderd?
Ja, kijk, en dus wat ik inderdaad vergeleken had, waren die twee scenario's voor de onderhandelingen. Nu, we kunnen nu inderdaad kijken, na de onderhandelingen, wat hebben de actiegroepen, mm-hmm. burgerbewegingen nog uit de brand gesleept. Hè? En die Oosterweel Light, of Oosterweel is iets lighter geworden, in die zin ja. dat de noordelijke kanaaltunnel van 2-1 rijstrook gaat. Niet in de bouw, er wordt weggestreept.
En die noordelijke kanaaltunnel, wat is dat? Ja. Dat is niet de Oosterweeltunnel, hè?
Nee, nee. Dus misschien nog eens heel even mentaal door die tunnels rijden. Als je van de linkeroever komt, ga je eerst onder de Schelde, door de Oosterweeltunnel. Je komt daar ergens uit aan het Sint-Anna-bos. Hè. Dan
je komt van linkeroever en je komt uit aan Oosterweel, hè?
Ja, nee, excuseer. Dus aan Noordkasteel. Ja, dus we gaan opnieuw.
Je start
op de linkeroever aan het Sint-Anna-bos. Ja. Je gaat onder de Schelde door en je komt eruit aan het Noordkasteel. Daar is een verkeerswisselaar gepland. Dan gaat het toer terug onder het water in de kanaaltunnels. Die tunnels worden letterlijk afgezonken in het kanaal. Die tunnel gaat richting Ring en dan splitst hij zich op richting noorden en richting zuiden. Hè. En je hebt dus eigenlijk een Oosterweeltunnel en de kanaaltunnels.
Ah ja, dus aan het pomphuis daar, dat is die noordelijke kanaaltunnel.
Dat is de kanaaltunnel die dan zich opsplitst naar het noorden en het zuiden. Hè, de noordelijke en de zuidelijke kanaaltunnel. Ja.
Dus die wordt iets lichter.
Dus die noordelijke kanaaltunnel wordt iets lichter, ja, ja.
Gewoon omdat men gezien heeft eigenlijk dat de capaciteit niet nodig is.
Waarom dat juist gebeurd is, dat is een onderhandeling geweest ook tussen de actiegroepen. Dus ze hebben hard onderhandeld, ze hebben de actiegroepen. Dus ik moet daar ook wel, mag ook wel gezegd zijn. Er is hard gewerkt en hard onderhandeld om zoveel mogelijk die infrastructuur zachter te maken en kleiner te krijgen. Hè. Ook over die knoop. Die verkeersknoop is hard onderhandeld. Alleen de resultaten van die onderhandelingen zijn niet zo heel indrukwekkend in mijn ogen. Dus qua infrastructuuromvang is daar één kanaaltunnel één rijstrook weg.
Wat ging eigenlijk een Oosterweel Light betekend hebben?
Ja, dat was dus niet gedefinieerd in het compromis en daarom is het toekomstverbond/compromis en daarom, actiegroepen zijn beter in actie voeren dan in onderhandelen. Dat is wel mijn les misschien hier.
Maar is het de sleutel van de zaak niet dat men eigenlijk tot de conclusie gekomen is dat die 50%, dat die model shift, 50%, ga naar 50-50 verdeling auto-niet-auto, dat niet haalbaar is en dat men dan, wat is het,
dat is wel haalbaar. Hè. Ze zeggen dat is haalbaar in 2030. Hè. Dus dat wordt door iedereen, dus 2030 is overheid, actiegroepen, dan halen we dat.
Maar wacht even, ik dacht dat dus het scenario dat men gekozen heeft, uiteindelijk uitgaat niet van de model shift 50-50, maar van ergens tussen de twee.
Ja, dat klopt, ja. Ja. Maar het is niet gemakkelijk om
uit te leggen. En daarom is het niet mogelijk.
De argumentatie daarachter was, hè, als de Oosterweel af is, en dat is in 2026, dan zijn we halverwege die trend naar die model shift in 2030, die dan volledig zal zijn in 2030. Dus dan zijn we eigenlijk op 50% van onze doelstelling om die model shift volledig te halen. Ja. En ze zijn beginnen modelleren op basis van wat het zou zijn in 2026. Natuurlijk, ondertussen weten we dat nooit in 2026 gaat af zijn, hè, die Oosterweel. Dus men had ook kunnen modelleren op die 2050.
Ja, want dat was iemand anders die mij al op die absurditeit wees, dat men dus de hardware zal aanleggen op basis van een tussentijdse verwachte verkeersbezetting. Ja. Waardoor dat dan misschien die uiteindelijk niet zal, die uiteindelijk,
nee, dat klopt.
De uiteindelijke ambitie nooit zal gehaald worden.
Een mooie metafoor, een heel juiste metafoor. Dus de hardware wordt aangelegd op een 60-40 en niet op een 50-50 model shift.
Ja. Ja. Dus de verleiding zal groot zijn om die effectief te blijven gebruiken, want het ligt er toch al.
Zo'n maatregel, dat weten we dan uit de verkeerskunde, verkeer trekt verkeer aan, dus als je snelwegen bouwt, lopen ze vol, dus het gaat eigenlijk bijna in tegen het bereiken van die model shift.
Belangrijk is dat u toch zegt ook, want we hebben het eigenlijk, enerzijds heb je dus de westelijke kant, de Schelde, waarover het allemaal begonnen is, de files aan de Kennedy-tunnel, maar u zegt, De files op aan de oostelijke kant, E34, E313, die nemen niet af.
Nee, die nemen niet af. Dus zeker, waar ik vooral naar gekeken heb, in die zijn twee scenario's die gaan over het project waar nu een bouwvergunning voor ingediend is. Mm-hmm. Ik denk dat je daarnaar moet kijken. Dus dat is, hiervoor is een bouwvergunning. Voor de AMS, de Modal Shift. De Modal Shift is geen maatregel.
Ambitieuze Modal Shift.
Ambitieuze Modal Shift. Dat is geen maatregelen, dat is gedrag van mensen dat je moet veranderen. Je kan dat niet decreteren. Hè. Dus je moet kijken, het is interessant te kijken, naar stel dat die modal shift mislukt, hè. Ja, zuiver wat er nu is, hoe ziet het er dan uit? En als je dan eigenlijk in dat scenario bekijkt, dan zie je dat de files aan de Kennedy-tunnel misschien wel worden opgelost, maar dat je het eigenlijk in de Kempen, hè, die regio, eigenlijk de files nog verergert.
Ja, dus want de files zullen verergeren ondanks Oosterweel, niet door Oosterweel, maar gewoon omdat dus de verkeersdrukte verder toeneemt en dus die infrastructuur daar, ook omdat de A102 niet aangelegd wordt waarschijnlijk.
Maar ik denk als je nu, zelfs als, ik moet even op mijn papier kijken, ik moet zelf ook altijd nog eens spieken met al die scenario's en al die opties, maar zelfs als die modal shift volledig gehaald wordt, hè, en alle infrastructuur wordt gebouwd, dus A102 wordt gebouwd en heel het haventracé wordt gebouwd, zelfs dan blijft het voor de snelwegen aan de Kempen redelijk vol zitten.
Nipt,
redelijk nipt. Met verzadigingsgraden van over 80%.
Ik ga ook nog een keer aan het spieken hier.
Dus, voilà. Dus, het is niet... Dus eigenlijk, want dan snel verloren lopen in de details van die zaken, maar wat er voor mijn les uit die cijfers is, meer wegen om minder auto's te bouwen werkt niet. Hè. Modal shift werkt wel op heel veel vlakken. En het is natuurlijk een deel, want we hebben het nu de hele tijd over mobiliteit.
Ja.
Mobiliteit bepaalt ook heel sterk de milieueffecten, de geluidseffecten, de luchtkwaliteitsaspecten. Want die auto's creëren natuurlijk al die overlast. Dus heb je minder wagens, krijg je ook enorme winsten op die andere vlakken.
Ja.
Dus het is terecht te focussen op mobiliteit, want alles andere hangt er eigenlijk een beetje van
af. We gaan er ook straks nog verder over gaan, nog een keer pauzeren. En ook nog, was ook nog iets te zeggen over de Kennedy-tunnel, had ik hier. Ik had dit nog iets genoteerd. Ah ja, tol. Ja. U zegt, u wijst dus op het feit vooral even dat de Kennedy-tunnel overgaan en de tol, dat is de E314 aan de oostelijke kant dat het probleem niet opgelost raakt, maar dan denk ik, het was eigenlijk nooit de bedoeling om dat te doen. Het was de bedoeling om de Kennedy-tunnel files op te lossen. En,
ja, dat is een interessante vraag. Wat was eigenlijk de bedoeling? Hè? Dus waarom wil de Vlaamse overheid als bouwheer en land, waarom willen ze die Oosterweel bouwen? Hè? Met deze cijfers. Ik weet, is het om de files aan de Kennedy op te lossen? Maar goed, de pendelaars uit de Kempen hebben denk ik evenveel recht of geen recht op filevrij pendelen. Dus wat is eigenlijk de bedoeling van die infrastructuur? Anders dan ze bouwen.
Ja. En dus, komen bij de Kennedy-tunnel, dat is toch wel altijd interessant, ook al 6 jaar geleden uit het planrapport, bleek al dat dat veel impact heeft. Tol of geen tol. Ja. En wat gaat er nu gebeuren?
Ja, en dat is eigenlijk wel, dus zoals het er nu voor staat, dus als je naar mijn rapport kijkt, als je geen tol hebt, dan werkt het heel het verkeerssysteem helemaal niet. Hè. Dus dan blijft die verkeerssituatie in de Kennedy-tunnel problematisch. Dus wat zegt men? We gaan tol heffen. En met die tol moeten we het verkeer ook wat sturen. Dus we gaan...
Zegt men dat? Want dat is wel belangrijk. Want
in het milieueffectenrapport. Ja.
Okay.
Politici heb ik het nog niet horen zeggen. Dat is een ander verhaal. Hè? Ja. Maar in het milieueffectenrapport, en het is interessant ook te kijken naar de scenario's die ze gebruiken, of de tarieven die ze gebruiken om scenario's door te rekenen. Dus ik heb de cijfers bij. Ik geloof dat de bedoeling is dat er in de Kennedy-tunnel per passage 3 euro tol wordt betaald. Ja. In de nieuwe Oosterweeltunnel 2 euro. En dat de Liefkezoektunnel gratis wordt.
Mm-hmm.
Dus op die manier proberen ze het verkeer van die tunnels naar... En dan heb je een iets wat meer acceptabele prestaties van dat verkeerssysteem.
Maar eigenlijk met die hardware die voorgesteld wordt, heb je eigenlijk twee verkeersstroomscenario's. Ene met tol en de andere zonder tol. Ja. Er zijn er verschillende berekend. Maar dus en u zegt nu eigenlijk dat van de politici is dat zonder tol. En dat dan de... In het rapport zelf geven ze aan dat hij misschien toch beter ander doet met tol. En wat is het resultaat voor de crediteur?
Ik denk dat dus als je geen tol heeft, dan werkt het systeem niet. Dat is duidelijk.
Ja, oké, maar je zei daarnet, daar wil ik toch op inpikken, je zei daarnet, dat is wat de politici momenteel nog zeggen.
Nee, kijk.
En wat werkt er dan niet? Je zegt het werkt niet, wat bedoelt u daarmee?
Dan blijven er files staan aan de Kennedy-tunnel. Dus dan is hij nog altijd meer dan 100% verzadigd. Als je die en wat het tweede effect is, als je geen tol hebt, dan wordt die Oosterweeltunnel eigenlijk maar voor de helft van de capaciteit gebruikt. Dus eigenlijk bouw je wel heel dure lege rijstroken dan. Hè. Dus dat bedoel ik met het werkt niet. Nu, politici hebben zich daar nog niet echt over uitgesproken. Dus ze houden daar wat af.
Het verleden wel, hè. Ik herinner me nog Dirk van Mechelen toen er gesuggereerd werd van een tol van 5. Dat is een maandloon die men gaat afpakken van de pendelaars.
Dus eigenlijk vind ik dat een debat dat je opnieuw, als je een goede democratische debat hebt, moet je de pro's en cons eerlijk op tafel durven leggen. Hè. En de tol, mensen in het Waasland die met veel hoop naar die Ooster wil kijken en zeggen van, dan gaan we vlot kunnen pendelen, weten zij dat het alleen maar zal zo zijn als daar ook 6 euro per dag op een afrekening geven, hè, 6 euro per dag tol aan bij hoort. Hè. Dus leg eerlijk uit aan de mensen wat de scenario's zijn en wat de gevolgen zijn van de keuzes die je maakt. En ik mis dat debat wel over die tolsturing.
Er is geld. Ja.
Waarom? Omdat men waarschijnlijk vermoedt dat er weerstand gaat komen uit, ook niet enkel van binnen Antwerpen, maar misschien ook in het in de rand rond Antwerpen of in het commuter belt.
Dat debat zal waarschijnlijk pas opstarten een jaar voor het spel af is.
Ja. Maar het is wel heel bepalend voor waar hoeveel verkeer rijdt. En dus ook voor de gezondheidsimpacten en de geluidsimpacten van die infrastructuur. Mm-hmm. Trouwens, ze kunnen dat nu ook al doen. Hè? Dus ze kunnen nu ook beginnen, denk ik, hè, met tol te heffen aan de Kennedy-tunnel. Het is eigenlijk een heel goede kopen maatregel die nu al genomen kan worden, die het verkeer al wat remt. Waarom dat nu al niet doen? Hè? Mm-hmm. Dus zelfs ook op Liefkezoektunnel, je kan die sturing van Liefkezoektunnel naar Kennedy ook nu al doen. Dus nog zo'n maatregel, dan zijn we even weg van de tol, waarvan ik niet begrijp waarom dat ze dat nu niet doen. Je kan de snelheid op de ring nu verlagen, morgen verlagen naar 70 per uur, of naar 80 per uur. Nee, dat wordt daarvoor geschoven in 2030. Terwijl in andere steden, ik reed nog op de ring rond Lille in Parijs, die grote steden, die verlagen die snelheid.
Ja. En ja, ik denk dat ik het antwoord weet. In Rijssel hebben ze dus voor het verkeer een andere autostrade aangelegd die wat verder ligt, ook de camions moeten daarop.
Ja, klopt.
En in Antwerpen, de ring van Antwerpen zit nog altijd in dat trans-Europees netwerk.
Ja, ja.
Mag ik daar wel, is het juist iets dat kwalificeert als een belangrijke Europese autostrade? Kun je daar wel beperkingen hebben tot 70 per uur? Misschien heeft het daar iets mee te maken.
Goh, die technische, het zou me verbazen als dat niet kan. Hè. Maar goed, dat is iets als het in 2030 kan, zal het nu ook wel kunnen. Hè. Dus ik vermoed dat dat wel kan om de veiligheid te garanderen
en
de gezondheid.
Dus dat, ik zie wel dat die 70 per uur de veiligheid, maar is het ook voor de verkeersdrukte beter?
Wat ik ken van de verkeerskunde lijkt dat wel ook zo te zijn. Dus dat je je capaciteit van je weg beter benut, dat het inderdaad veiliger is, dat je ook minder lawaai overlast hebt. Het heeft wel een aantal gezondheidseffecten. Hè. Minder uitstoot als je trager rijdt met je wagen, dat weet je, dan verbruik je minder. Hè. Dus minder uitstoot.
Ja, ik heb het hier nog genoteerd en u had het al vermeld voor de pauze. Dus die andere effecten, behalve de verkeersdrukte en files, luchtkwaliteit, geluid. Mm-hmm. De luchtkwaliteit is niet goed, zegt u.
In Antwerpen.
Wel, maar bedoel ook met de nieuwe Oosterweel. En de ringparken zullen lawaaierig en ongezond zijn. Dat is ook wel een belangrijke natuurlijk, want de burgerbewegingen, die wijzen natuurlijk, en ook De intendant. Ze zijn maar over die parken bezig, maar zegt van...
Dat is natuurlijk iets... Ik heb daar natuurlijk ook al wel eens met ruimtelijke planners over gesproken, die toch ook wel die bezorgdheid hebben. Maar ook als gebruiker van een stad, als burger, heb ik mezelf de vraag gesteld, zou ik met mijn kinderen gaan spelen op een parkje of op een kapje, waar dat er 20, 30 meter de drukste snelweg van Europa doordendert? Ik denk dat mijn antwoord is nee. Hè. En ik vermoed dat er heel wat mensen zeggen van, kijk, die parken gaan we niet gebruiken, want die lawaai- en luchtkwaliteit is niet is te slecht. Dus dat is een bezorgdheid die ik wel heb. Je investeert heel veel in overkappingen en ringparken, maar gaan mensen dat willen gebruiken, gegeven de stress, dus de geluidsstress en de luchtkwaliteitsstress die op die parken ligt. En als dat niet zo is, als mensen niet gaan gebruiken, die parken, dan worden het mogelijk onveilige, grimmige stukken waar niemand, onherbergzaam. Hè? Het is meestal zo, dat is een inzicht uit de ruimtelijke planning toch wel, een park maakt een buurt niet goed, het is de buurt die het park goed maakt. Hè? Een buurt...
Aha.
Ja, een levende buurt die kan heel veel hebben aan een park, maar als een buurt leeft en die mensen gaan... Het zijn de mensen die een park interessant maken. Hè. Een park moet gebruikt worden. En als een park niet gebruikt wordt, omwille van bijvoorbeeld een hele invasieve snelweginfrastructuur, dan worden dat lege plaatsen. Misschien zelfs gevaarlijke plaatsen. Ja, ja. En dat is een bezorgdheid. Dus als je die kappen realiseert, moeten ze eigenlijk grote kappen zijn die echt leefkwaliteit bieden met luchtkwaliteit en geluidskwaliteit.
Ja. Ik kan zeggen het konijnenwijssyndroom, waar dus, de single tussen het park of tussen het groenstukje en de woonwijk ligt, waardoor het dus niet gebruikt wordt.
Ja, inderdaad. Nee, ik denk als we zo naar die stad kijken, dat we ook wel voorbeelden kunnen vinden. Terwijl anderzijds Park Spoor Noord, hè, dat is een succesverhaal, maar waarschijnlijk ook voor een stuk omdat er rond die park levendige wijken waren. Hè. Dus Antwerpen-Noord, 2060, wijken waar veel mensen leven, mensen die behoefte hebben aan een park en daar ook naartoe gaan.
Mm-hmm. Om af te sluiten, u hebt dus een bezwaarschrift ingediend tegen de bouwvergunning.
Ja.
Bon, we hebben uitgelegd waarom ongeveer en wanneer verwacht u een antwoord?
Ja, dus ik heb dat bezwaarschrift. Nu, een bezwaarschrift maakt deel uit van mijn recht als burger om te participeren aan beleid. Ik vind dat mensen dat moeten doen. Dat zijn procedures en die er zijn, gebruik ze hè, om uw stem te laten horen. Goed, ik weet niet wat er nu de verdere planning is. Men gaat nu alle bezwaarschriften inwachten. Men gaat die ernstig lezen, neem ik aan. Ze moeten mij niet persoonlijk antwoorden, maar ik kan in de omgevingsvergunningsbeslissing die gaat komen, lezen of dat rekening gehouden is met mijn bezwaarschrift.
Ja. Oké. Okay. Dan denk ik dat we erdoor zijn. Ben ik nog iets vergeten?
Allicht zijn we heel veel vergeten, maar toch al mogelijk een aantal dingen.
Dan moeten we dan maar een andere keer op terugkomen. Of met u... Het is een doctoraat dat over de doel zal gaan.
Over het doel, over de... Ja.
Oké, dank u wel, Wouter van Doren.
Graag gedaan.
Van de Universiteit Antwerpen, professor bestuurskunde is het toch, hè?
Klopt.
Merci, tot de volgende keer. En dan straks bellen we naar... we hebben nog wel een kwartier, dus wat muziek, met Tom Cochet van Apache over DPG Media. Dat zijn